We hebben vorige week gesproken over de zoon van Acha, die na zijn sterven koning werd van Israël, Achazia, en hoe hij slechts 2 jaar geregeerd heeft, en van hem werd ook gezegd dat hij deed wat kwaad was in de ogen van de Heere. En uiteindelijk heeft hij ook niet lang geleefd, want hij viel uit een raam. Wilde de profeet van Ekron gaan raadplegen, we noemen ze Baal-Zebub, maar daarom had God hem ook bij monden van Elia laten weten dat hij niet meer zou herstellen, hij zou sterven. En dat is dan ook gebeurd. We saw last time that after the death of Ahab, his son Ahaziah became king. But he also was a bad king, a bad ruler, and he ruled for 2 years. He walked in the ways of his father. He fell out of the window. He wanted to contact the god Baal-Zebub of Ekron. God made him known because he wanted to know what was going to happen to him. God let him know through Elijah that he was going to die in his sickness, and it did happen. Maar we hadden toen ook gezien dat hij een soort scheepvaartalliantie met hem heeft afgesloten, of met Jozefat, de koning van Juda. En dan zeiden we dan ook van dat het eigenlijk de derde keer dat Jozefat een soort verbond maakte met mensen die slecht waren en dat dat ook niet goed was, want God hield hem tegen in zijn voornemen, want die schepen die leden schipbreuk. We also saw that the king of Judah, Jehoshaphat, that he made an alliance with this wicked king. For the third time, we said that he made a bad decision in his life, and that God made it so that this shipping alliance, he destroyed the ships. En vandaag, de tekst gaat verder, en ik weet niet als ik dat volgende keer ga meenemen of niet. The text goes on in 2 Kings 2 with what happens with Elijah and Elisha. And we're not going to talk today about that. I'm not sure if I'm going to discuss it next time or not, but we'll see. But today we will start in verse 3, and we will see the fourth covenant that Joseph had made with another son of Ahab. De tekst gaat in hoofdstuk 2 verder met Elia, hoe hij in hem wordt opgenomen, Elisa die in zijn plaats komt. En we gaan dat vandaag niet zien. Ik weet ook niet als ik daar volgende keer mijn tijd in kan steken of niet. Omdat het echt meer ingaat op wat de profeten deden over de profeten. Misschien, ik zal dat wel zien. Maar vandaag gaan we eigenlijk verder met hoofdstuk 3. En dat is het vierde verbond dat Jozefat gaat maken met Joram. De koning, de zoon van Achab, die eigenlijk plaats wordt in, die koning wordt in de plaats van zijn broer. Want we hadden Achab. Achab had een zoon Achazia. Achazia is gestorven, heeft maar 2 jaar geregeerd. En nu wordt Joram, een andere zoon van Achab, in zijn plaats koning. Maar wat weten wij, want dat moet ik misschien even zeggen. We gaan nu een periode van Israël, zijn we aan het behandelen, waarin sommige namen 2 keer voorkomen in beide delen van het Rijk. We hadden Jozefat, daar zijn we nu mee bezig. Maar Jozefat, die gaat een zoon, of die heeft een zoon, die noemt Joram. Maar hier komen we Joram tegen, in het noordelijk gedeelte, in Israël. Maar Jozefat, een Juda, had ook een zoon, die noemde Joram. Dus dat is soms wel even opletten om te kijken over wie wordt hier nu gesproken. Het gaat nog verder. Joram, van de zoon van Jozefat, die gaat ook een zoon krijgen en die noemt Achazia. Maar Achazia die is eigenlijk pas gestorven, de Achazia van Israël, dus de Achazia van Juda, die gaan we nog in het verhaal tegenkomen. Wat heb ik gedaan? Ik heb in mijn outline, als ik die online zet, heb ik eigenlijk een klein schemakje daarbij gezet. Eigenlijk is het simpel, maar je moet het weten. Je moet het even voor de geest kunnen halen. Jozefat had een zoon Joram. Joram had een zoon Achazia. En die had dan weer een zoon Joas. In Israël was er Achab en Isabel. En die hadden tenminste 3 kinderen. Atalia, Achazia en Joram. Ja? Atalia, dat is degene die met die zoon van Jozefat is gehuwd. En die gaan we ook nog tegenkomen, want Atalia gaat nog een heel belangrijke rol spelen. Ook een Juda. Now I need to repeat all of that. We are going to start today with Joram, the king of Israel. He was a son of Ahab too. So Ahazia, who just died in his sickness, was a son of Ahab. But Joram was another son. But what we are dealing with right now is we see some names in the families of both Jehoshaphat and Ahab and Isabel that are the same. So I made a schedule, and I will put this online, but it's in Dutch, but you can see the schedule. Judah, we have Jehoshaphat as a king. Jehoshaphat has a son, and he's also called Joram. So we have a Joram in Israel and a Joram in Judah. So it's really, we need to be careful looking, oh, who is it speaking about now? And then we see Joram of Judah will get a son, and his name is also Ahaziah. But Ahaziah of Israel, we saw him dying last week. So in Israel, we see that Ahab and Jezebel had at least three children, Athaliah, Ahaziah, and Joram. And we know that Athaliah is married to the Joram of Judah. And we will see that she will play an important role too in Judah. And she will do many wicked things in Judah. But today we will start with Joram of Israel, the son of Ahab. Dus vandaag gaan we verder met Joram, de zoon van Ahab, dus de koning van Israël. Chapter 3, verse 1. Joram, de zoon van Ahab, werd koning over Israël te Samaria in het 18e jaar van Jozefat, koning van Juda. En hij regeerde 12 jaar. Hij deed wat kwaad is in de ogen des Heer. Echter niet zoals zijn vader en zijn moeder. Hij verwijderde de gewijde steen van Baal, die zijn vader gemaakt had. Vers 3. Alleen volhardde hij in de zonde van die Jerobeam, de zoon van Nebat, Israël had doen bedrijven. Daarvan week hij niet af. Tot hier, tot vers 3. Dus deze Joram heeft zijn vader zien sterven in de strijd. Weten we dat nog? Dat de Ahab dacht, de profeet die gezegd had, je zult sterven in de strijd. Hij had toen Jozefat meegevraagd. Hij had gezegd, Jozefat, kleed jij je als een koning? Hij was dan vermomd en hij dacht dan zo aan de dood te kunnen ontkomen. Maar hij werd getroffen door een willekeurige pijl. Die Ahab werd omwille van zijn goddeloosheid stierf. Ahazia, omwille van zijn goddeloosheid, sterft ook. En hier komt zijn broer. En wat zou hij denken? Ik weet niet wat hij gedacht heeft, maar wat we wel zien is, hij deed ook in vers 2 wat kwaad is in de ogen des Heren. Dus hij was geen goede koning. Hij was niet iemand die zijn hart erop had gezet om de wil van God te zoeken. Maar hij deed wel iets. Hij verwijderde de gewijde steen van de Baal. En ik weet niet wat zijn motivatie geweest is. Misschien was het dat hij al dat onheil van zijn vader en zijn broer gezien had, dat hij misschien toch twee keer is gaan nadenken. Maar dat hield hem ook niet tegen, want wat was de godsdienst die aanwezig was op dat moment in Israël? Wel, de godsdienst die Jerobeam in Israël had ingevoerd. Namelijk, zij dienden wel de God van Israël, maar met hun eigen profeten. En met hun eigen aanbiddingsplaatsen. Die twee plaatsen, een Dan en een Bethel, in het noorden en het zuiden. En dus, deze koning Joram keert zich tot die godsdienst die eigenlijk in wezen, ja wat is het? Ook een verbastering van het geloof in God. Maar hij verwijderde wel die afgoderij. De Baal en die gewijde steen die er voor de Baal gemaakt was door zijn vader, die deed hij weg. Tussen aanhalingstekens. We zullen later zien in hoofdstuk 10, als ik me niet vergis, vers 25 en 26, dat die er nog steeds is. Hij heeft die gewoon ergens gestockeerd. En later zal die terug naar de voorgrond komen. Dus hij heeft die niet volledig weggedaan. Maar we zien dus wel in vers 3 dat hij in die zonde van Jerobeam, die de zoon van Nebat was, die hij Israël had doen bedrijven. En hij ging daar ook gewoon mee verder. So we see here, he becomes a king. He rules for 12 years. And he also did what was evil in the eyes of the Lord. But he did some strange thing. He did not do completely as his father and his mother did. He removed the sanctified stone, I'm not sure how the English reads that, of Baal. Sacred stone of Baal that his father made. So although there was a religion of worship of God in Israel, in the northern part, it was a religion that Jeroboam instituted with the two cities in Dan and in Bethel, and where he appointed priests that he paid. So that religion went on, and it was wrong what they were doing. But I don't know why Joram removed that image of Baal. Maybe he looked at the things that happened to his father when he was struck by an arrow in the battle because he was a worshiper of a false god. Maybe he also looked at his brother, Ahaziah, where he wanted to advise and listen to the prophecies of a false prophet, the Baal Zebub, and he saw that that didn't turn out well. Maybe that's the reason why he put away this stone image of Baal. Although we will see in chapter 10, verse 25 and 26, that he did not destroy the stone, he just put it aside. He stocked it somewhere. And that was not good either. But it says here that he did this. Verse 4, vers 4. Mezanu, de koning van Moab, was een schapenfokker. Hij bracht aan de koning van Israël, waar zit ik nu, 100.000 lammeren op en de wol van 100.000 rammen. Maar zodra Achab gestorven was, viel de koning van Moab van de koning van Israël af. Dus Moab, die betaalde eigenlijk een soort, hoe zeg je dat? Heb ik het hier in mijn tekst staan? Een soort schatting, omdat hij zich moest onderwerpen aan Achab. Achab was sterker als hem. En hij onderwierp zich aan Achab en hij moest dus een schatting betalen, een soort belasting betalen, als bewijs van zijn onderdanigheid, als teken van zijn onderdanigheid. Maar toen Achab stierf, dat zijn we vorige keer ook tegengekomen, in hoofdstuk 1 vers 1, dat Moab viel Achab af, Israël af na de dood van Achab. En dit wordt hier herhaald en dat gaat ook nu gaat het verhaal ook daarover uitgebreid worden wat er eigenlijk gebeurt. So we see here that Moab, Mesa, the king of Moab, he paid some kind of tribute to Ahab because Ahab was more powerful than him and he had to subdue himself to Ahab. But when Ahab died, they fell away from Israel. They stopped doing that. And now the story will evolve with these things, what is happening. Verse 6, vers 6. Koning Joram trok de 10 dagen op uit Samaria en monsterde geheel Israël. En hij zond tot Jozefat, de koning van Juda, deze boodschap. De koning van Moab is van mij afgevallen. Trek jij met mij tegen Moab ten strijde tot hier? Heeft hij die vraag niet nog eens gekregen? Wat vroeg Achab hem? Jozefat, gaat gij mee en strijd gij met mij tegen Ramoth en Gilead? En wat zei Jozefat? Zeker, uw mannen zijn mijn man. En wat antwoordt hij hier? En hij antwoordde, ik zal optrekken. Ik ben als gij. Mijn volk is als uw volk. Mijn paarden zijn als uw paarden. Hij doet het weer. Hij doet het opnieuw. Identiek hetzelfde. Hij leerde niet van zijn fouten die hij met Achab had gemaakt. When we saw that when Ahab asked Jozefat, will you fight with me against Ramoth and Gilead? And he said, Jozefat, yes, we are the same. Your people is my people. Did he learn from his mistakes for the fourth time? No, he does it again. He says to her, Joram, my people is your people. I am like you. And to a degree it was so. They were family. En het was ook voor een groot stuk zo. Niet alleen, natuurlijk, het was één volk. Ze stammen van Israël allemaal af. Ze hebben zich wel gesplitst. Het waren allemaal Israëlieten. Maar meer nog, ze waren door het huwelijk ook met elkaar verbonden. Want Joram was de broer van Natalia. En Natalia was de vrouw van Joram, de zoon van Jozefat. Dus ze waren met elkaar door het huwelijk, waren zij familie van elkaar. En dat is iets wat je vandaag de dag ook ziet in verschillende gemeenten. Dat mensen op een ongezonde manier door het huwelijk met elkaar verbonden zijn. En op zich hoeft dat helemaal geen probleem te zijn, want dat kan een grote zegen zijn. Maar wat je vaak ziet ontplooien is, dat gemeentes bepaalde contacten met elkaar gaan houden. En als nu één gemeente, omdat er zitten allemaal families in die verschillende gemeenten, die hebben zich met het huwelijk vermengd. En als daar bepaalde gemeentes zijn waar men zonde praktiseert, waar men zondige toestanden aanvaardt, omwille van de familiale relaties die er zijn, onderhoudt men gewoon al die contacten alsof er niks aan de hand is. En in plaats van het woord van God toe te gaan passen en afstand te gaan nemen van hen die hun zonde niet willen opgeven, gaat men omwille van de familiale omstandigheden toch die toestanden in stand houden. Dat is een groot gevaar. En dat is wat we hier eigenlijk ook zien, familiale omstandigheden die de wil van God in de weg staan. What we see today is that, like here, there are family bonds. And because of that, Josaphat doesn't refuse Joram his help. And he goes along with it. And we see that today in the church is happening too. We see families getting connected with one another through marriage. And when you have these situations, when there are churches where people are living in sin and not willing to repent of it, because of the family bonds that there are, they are not willing to disfellowship. They are not willing to give up these relationships because they're family. And so they accept sinful situations. And they just pretend like they are not there because they're family. And that's something we need to be very careful of. I've seen it happening a lot in Belgium en in de Netherlands. Ik heb dat al vaak tegengekomen hier in België en Nederland. Dat door het huwelijk allerlei zondige praktijken worden aanvaard in plaats van Gods woord daarin te gaan toe te passen. Vers 8, vers 8. Ook vroeg hij, langs welke weg zullen wij optrekken? En hij antwoordde, in de richting van de woestijn van Edom. Vers 9, zo ging de koning van Israël op weg met de koning van Juda en de koning van Edom. Maar toen zij 7 dagreizen rondgetrokken hadden, was er geen water voor het leger en de lastdieren die hen volgden. Toen zeide de koning van Israël, ach, voorzeker heeft de Heere deze 3 koningen geroepen om hen in de macht van Moab te geven. Maar Jozef had vroeg, is hier geen profeet als Heere om door hem de Heere te raadplegen? Toen antwoordde een van de dienaren van de koning van Israël en zeide, hier is Elisa, de zoon van Safat, die water op Elia's handen goot. En Jozefat zeide, bij hem is het woord des Heeren. Daarop gingen de koning van Israël en Jozefat en de koning van Edom naar hem toe. Tot hier. Until verse 12. Dus ze gaan samen. En Edom komt er ook bij. En het lijkt erop dat Edom op dit moment onderhevig is aan de macht van Jozefat. Want wat was er nog niet zo? Wat hebben we een paar lessen terug gezien? Jozefat en Juda werden op een gegeven moment aangevallen. Door wie was dat? Door de Moabieten, de Ammonieten en de Edomieten. En die waren langs het zuiden van de Zoutzee getrokken. En toen die op een gegeven moment bij het gebied van Engedi kwamen, kwam het bericht bij Jozefat. Ze gaan ons aanvallen. En wat deed Jozefat toen? Die mooie les die we gezien hebben. Hij ging bidden tot de Heer. En hij sprak dat enorm mooie gebed uit. Waarin hij liet zien dat hij op de Heer vertrouwde. En God gaf hen toen ook de overwinning. En weten we nog wat er toen gebeurde? Toen zij daar aankwamen, was de strijd al gestreden. Toen Jozefat daar aankwam, was de strijd gestreden. En wat was er gebeurd? God had verwarring gesticht en ze hadden elkaar afgeslacht. En onthoud dat, want daar gaan we zelfs iets van tegenkomen. So we see here that the king of Israel, and the king of Judah, and the king of Edom go and fight against Moab. But what we saw, the king of Edom here is mentioned because they were subdued to Judah at this point. Because a few lessons ago, what did we see? We saw that the Ammonites, the Moabites, and the Edomites, they came through the south of the Salt Sea, and they came up to the city of Engedi, the region of Engedi, and then the news came to Jehoshaphat, oh, they're going to attack us, and then he prayed a wonderful prayer, and he expressed his faith in God, and God gave them the victory. But how did he do that? He caused confusion in these armies, and they slaughtered one another. And that's an important point we need to remember, because we're going to see something about this in a few minutes. So, but in Nederlands, maar we zien iets heel typisch. Ze gaan daar 7 dagen reizen met zo'n heel leger naar het gebied van Moab. En ze trekken om die zee heen, langs het gebied van Edom. En daar hebben ze geen water meer. En wat gaat de goddeloze koning van Israël doen? Wanhopen. Wat gaat hij doen? Hij gaat een potje klagen. Och, voorzeker heeft de Heere deze 3 koningen geroepen om hen de macht van Moab te geven. Hij heeft geen hoop, hij heeft geen uitkomst. Maar Jehoshaphat was iemand die een leven met God had opgebouwd. En wat had hij eerder gedaan tot God geroepen? En wat doet hij nu? Hij zegt, is hier geen profeet van God die we kunnen raadplegen? En daar laten zijn dienaren die komen, de dienaren van Joram, en die zeggen, hey, daar is Elisa. En Jehoshaphat kende Elisa als iemand die de woorden van God sprak. So we see something typical happening to an unbeliever when Joram was faced with difficulties, when they had no water after traveling for 7 days through the region of Edom. It was mountains and desert, it was dry land. So he had no hope, and what did he say? Oh, God is going to, God has called us to give us into the power of Moab. So that is what a guy does when he has no faith in God. But Jehoshaphat, he was a man who really had a relationship with God. And what does he do? Well, let's turn to the Lord. And he asked to consult the Lord. And then they find Elisha as a prophet of God. And he knows that he is a prophet of God, that who speaks the word of God. And I got a mooie uitspraak gevonden in het Engels, die eigenlijk hier ook bij past. Do you see difficulties in every opportunity, or opportunities in every difficulty? En ik denk dat dat ook onze houding moet weerspiegelen. Zien wij kansen in de moeilijkheden die we tegenkomen, of zien we moeilijkheden in de kansen die we tegenkomen? En we kunnen leren uit ook hier hoe Jehoshaphat daarop reageert. Want goed, onderschat dat niet. Je zit in een woestijnachtig gebied. Je bent daar met een heel leger aan het reizen. En je hebt geen water meer. Als je niet vlug iets gaat tegenkomen, gaat je doodgaan. En hij gaat de Heere raadplegen. En dat was verstandig van hem. We zien soms echt domme beslissingen van hem. Maar we zien soms ook echt goede beslissingen van hem. En ik denk ook daarom dat over het algemeen, als we het begin van Jehoshaphat gezien hebben, dat hij iemand was die deed wat recht is in de ogen van de Heer. Omdat hij toch een relatie met God had. In tegenstelling tot al die andere slechte koningen van Israël, die eigenlijk God voortdurend krenkten door hun hele houding. So we see that Jehoshaphat, although we have seen some very bad and wrong decisions he has made in his life, we do see that he is a man who is concerned. What does the Lord say about this? Why can I consult him to see what he has to say about it? Because we do not need to underestimate the situation. They had been traveling for 7 days in a dry country. And if there was not going to come a solution quickly, they would all die. Because they had no water. And so they go to Elisha, the prophet of the Lord. En dus gaan ze naar Elisa, de profeet van de Heere. In vers 13, vers 13. Maar Elisa zeide tot de koning van Israël, wat heb ik met u te doen? Ga naar de profeten van uw vader en naar die van uw moeder. Door de koning van Israël zeiden tot hen: nee, want de Heer heeft deze drie koningen geroepen om hen in de macht van Moab te geven. Toen zeide Elisa: zo waar de Heer der heerscharen leeft in wiens dienst ik sta, als ik geen rekening wilde houden met Jozefat, de koning van Juda, dan zou ik op u geen acht slaan of naar u omzien. Until verse 14. Ze gaan, Elisa, ze komen bij Elisa. En wat zegt Elisa tegen die Joram, die goddeloze koning van Israël? Wat heb ik met u te doen? Met andere woorden, wie zijt gij? Wij zijn twee verschillende mensen die twee verschillende dingen zoeken in het leven. Jij zoekt uw eigen ik. Jij zoekt de afgoden. Jij zoekt niet de God van hemel en aarde. En ik ben een boodschapper van God. Ik ben iemand die probeert om rein en heilig te leven. Hij zegt: wat heb ik met u te doen? En waarom gaat hij toch verder met hem? Waarom antwoordt hij toch op hun vraag? Omwille van Jozefat. Want Elisa zegt het ook. Als het niet was voor Jozefat, dan zou hij geen rekening houden met Joram zijn verzoek. En dan zou hij nog niet eens naar hem omkijken. So we see when they meet Elisa. Elisa says to Joram, what have I to do with you? With other words, we are two completely different people. You are a person who desires to do his own will, who wants to serve false religions. And I'm a person who serves the living God, who tries to live a pure and the holy life. We are completely different. And he says, if it not were for Jehoshaphat, the king of Judah, I would not even have looked at you. This is how Elisha responds to him. 15, verse 15. Nu dan haalt mij een citerspeler. En het geschiedde toen de citerspeler speelde, dat de hand des Heren op hem kwam. En hij zeide: zo zegt de Heere, we maken in de dal vele greppels, want zo zegt de Heere, gij zult geen wind voelen en geen stortregen zien. Toch zal dit dal vol water lopen, zodat gij kunt drinken, gij met uw vee en uw lastdieren. En ook is dit nog maar een kleine zaak in de ogen des Heeren. Hij zal bovendien Moab in uw macht geven, 19, zodat gij alle versterkte steden, de keur der steden zult innemen en alle goede bomen vellen en alle waterbronnen dichtstoppen en alle goede akkers met stenen bederven. De volgende morgen, vers 20, juist bij het brengen van het offer, zie, daar kwam water uit de richting van Edom, zodat het land vol water liep. Nu moet je dat proberen in te beelden. Until verse 20. Zij komen daar 's morgens allemaal samen. En er staat juist bij het brengen van het offer. Nu, de wet van Mozes schreef voor dat zij elke dag offers moesten brengen. En hier staat, ze gingen juist het offer brengen. Maar wie ging juist het offer brengen? Juda en Israël. Maar de Israëlieten, die waren sowieso afvallig van God. Want als zij het woord van God zouden openslaan, ja, dan zouden ze toch geconfronteerd worden met de valse praktijken waar ze mee bezig waren. Dat zij priesters hadden aangesteld die geen priesters mochten zijn. Dat zij God hadden aanbeden in steden die eigenlijk geen steden waren waar God moest aanbeden worden, want dat moest in Jeruzalem gebeuren. En hier komen zij allemaal samen voor een offer te brengen. En ik probeer gewoon in te beelden hoe dat moet uitgezien hebben. En wie dat dan zou gedaan hebben. Maar in elk geval, bij het brengen van het offer, komt daar water uit de richting van Edom, zodat het land vol water liep. En wat had God gezegd? God had gezegd, in vers 17, gij zult geen wind voelen en geen stortregen zien. Toch zal dit land vol water lopen, zodat gij kunt drinken. Dus wat God daar gedaan heeft, ik weet het niet, maar het is een wonder geweest, want God heeft eigenlijk een vloed laten komen vanuit het land van Edom, over die vlakte, en al die greppels die zij moesten graven, die werden gevuld met water, en ze konden drinken. What we see here is that God tells them to trench ditches. Is that correct? Yes. And God says, you will see no wind, you will see no rain, And yet this valley will be filled with water. And we see the next morning, verse 20, when they were about to bring the sacrifice, a flood or a water came from the direction of Edom and it filled the land. And I don't know how God did this. It said in verse 17, no wind, no rain. So God did a miracle and he caused the flood. And I don't know how he did it, but it was a miracle. But maybe we should also consider this in verse 20. They were all standing there and they were about to bring a sacrifice. How would they have done that? Judah was loyal to God. We know that. They tried to really do what God says. But when Israel was there too, trying to sacrifice, if they would open the word of God, would this word not convince them of their sin and of this their false practices, the priests who were not priests, and all these things that they had done, all these the two cities that they had where the false these cows were, and that they worshipped these cows and called them God? Wouldn't they be convinced of their sinfulness? And yet they all came together and they were about to bring the sacrifice. And that's when God caused this flood and he promised them the victory. Enon 20, verse 21. Toen al de Moabieten gehoord hadden dat de koningen opgetrokken waren om tegen hen te strijden, werden alle bijeengeroepen die nog de krijsgordel konden aangorden, ja ook nog ouderen, en zij stelden zich op aan de grens. De volgende morgen vroeg, toen de zon over het water opging, zagen de Moabieten het water tegenover zich rood als bloed. En zij zeiden, dat is bloed. De koningen zijn voorzeker met elkaar in strijd geraakt en hebben elkaar verslagen. Nu dan, Moabieten, aan de buit. Tot hier, until verse 23. Dus die Moabieten komen daar op aan die vlakte, want die hadden zich klaargemaakt. En blijkbaar waren ze nog niet echt hersteld van die eerdere strijd, waar ze met de Moabieten, de Ammonieten en de Edomieten, waar ze elkaar hadden afgeslacht. Nu iedereen die ze konden vinden, maakte zich klaar om te strijden. 'S morgens vroeg komen ze daar aan dat veld en ze zien de zon opgaan. En al die kuilen die God had laten graven, door de zon kwam daar een rode schijn op. En zij dachten, dat is bloed. Ha, die hebben zich ook afgeslacht, gelijk wij toen gedaan hebben. En hup, ze zeggen, kom aan, we gaan de buit roven. En uiteindelijk lopen ze er naartoe. So what we see happening here is when the sun came up and they arrived at that valley, they saw the sun shining in all these ditches filled with water and they thought it was blood. And they concluded, oh, they must have killed each other like we just did. And we saw that they barely could gather an army together because of the thing that happened with Jehoshaphat earlier, the story I mentioned. But now they thought, they have slaughtered one another. Let's get the loot. En zo in vers 24, 24. Maar toen ze bij de legerplaats van Israël kwamen, stonden de Israëlieten op en versloegen de Moabieten, zodat deze voor hen op de vlucht gingen. En zij drongen op en versloegen de Moabieten, 25. De steden verwoesten zij, op alle goede akkers wierp ieder zijn steen, zodat zij ze daarmee geheel bedekten. Alle waterbronnen stopten zij dicht, en alle goede bomen velden zij, totdat men alleen in Kirgarissette stenen had laten overblijven. Toen slingeraars het omsingelden en beschoten, 26, zag de koning van Moab dat de strijd hem te machtig werd. Hij nam met zich 700 mannen, die het zwaard konden voeren, om door te breken in de richting van de koning van Edom, maar zij konden het niet. Daarop nam hij zijn eerstgeboren zoon, die in zijn plaats koning zou worden, en offerde hem ten brandoffer op de muur. Toen kwam er een grote toren over Israël, zodat zij van hem wegtrokken en naar hun land terugkeerden. Tot hier. Until the end. Ze worden verslagen door die drie koningen, de drie legers. En uiteindelijk, wanneer de stad belegerd wordt waar de koning van Moab vertoefde, toen zag hij, ik ga het niet halen. En hij probeert nog een wanhoopspoging, 700 mannen die met een zwaard konden vechten, probeert hij een bres te slaan waar de koning van Edom hem het aanvallen was. En dat lukte niet. En wat doet hij? En dat is een vraag die we ons soms stellen. Wat bezielt toch mensen? Waarom doen ze dat toch? Wat doet de koning van Moab? Hij neemt zijn eerstgeboren zoon. En die offert zijn zoon ten brandoffer op de muur. Als een wanhoopspoging dat de overwinning alsnog tot hem zou komen. Zijn eigen zoon. Hij is verslagen en hij gaat zijn eigen zoon offeren op de muur. En dan wordt er gezegd dat er een grote toren over de Israël kwam, zodat zij van hem wegtrokken en naar hun land terugkeerden. En het is me niet echt duidelijk waarom die toren over Israël komt. Is het specifiek omdat Moab zijn eerstgeboren zoon heeft geofferd? Ik weet het niet. Het kan. Als we chronologische tekst lezen, lijkt het daar wel op. Maar hoe dan ook, er komt een toren over Israël omwille van die gebeurtenis en ze keren uiteindelijk terug naar hun land. We see that Israel defeats Moab. And when they arrive at the place where the king of Moab was, and when the king of Moab saw that they were too mighty for them, he tried a last effort with 700 men who could use a sword to breach out in the direction of the king of Edom, but they couldn't. And then we see him doing something. We sometimes ask ourselves, how is it possible that man can do that? We see him in 27 taking his firstborn son in an ultimate effort to win this battle. He sacrifices his son as a burnt offering on the wall. And then it says that a great wrath came over Israel. And they went back to their country. And I'm not sure why the great wrath came over Israel. Is it connected with what is said, what he did to his son? And if so, what would be the reason of that? Because I cannot understand it. But whatever it is, it says that a great wrath comes upon Israel. And they go back to their country. En zo kunnen wij ons soms ook afvragen, hoe komt het toch dat mensen wanhoopsdaden doen? We hebben dat pas gehoord, dat die moeder die haar dochterke vermoord heeft, een stukken heeft gesneden, de diepvries heeft gestoken, en dan een aangifte gaat doen dat hij eerst op de school was afgezet en verdwenen was. Daarna was hij gaan winkelen, was hij uit de auto verdwenen. En uiteindelijk heeft ze het gewoon zelf gedaan. En dan vragen we, wat bezielt de mensen toch? We heard in the news last week that a mom killed her daughter, cut her in pieces, put her in the fridge, and then went reporting to the police that her daughter was missing. And she said, I dropped her off at school, and she after school she was gone. And then she changed her story to, no, we went to the store, she left in the car, and then she disappeared. But she did it herself, and the child was dead in the fridge. And so we often wonder, why do people do these awful things? And I think we can give many excuses, but they all come down to this. Despair and no faith in God. En ik denk, we kunnen daar vele redenen voor geven waarom mensen dat doen. Maar het komt hierop neer. Het is een wanhoop omdat er geen geloof in God is. Daar komt het altijd op neer. En deze koning van Moab, hij wilde zijn goden of zijn god, ik weet niet in wie hij geloofde. Hij wilde zijn god overtuigen om hem de overwinning te geven. Hij betaalde daar een hele hoge prijs voor en het was tevergeefs. Want hij diende niet de god van hemel en aarde. So this king of Moab, he tried to convince his god or gods, I don't know which god he served. But he tried in an ultimate effort to plead with his God to give him the victory. But it was in vain because he did not serve the living God who could give him the victory. Tot hier de les van vandaag. Maar we zien dus weer, en dat zijn dan eigenlijk de vier verbonden in Jozef had zijn leven, waarvan we zien dat hij eigenlijk met de verkeerde mensen vriendschap sluit. En hoe misschien in zijn leven die beslissingen niet altijd direct een consequentie hebben gehad. Maar de erfenis die hij aan zijn nageslacht door zijn beslissingen nalaat, die is wel enorm. En dat gaan we ook in de volgende lessen zien. Dat andere mensen lijden omwille van zijn keuzes die hij heeft gemaakt. So, this is the fourth time that we have seen Jehoshaphat making decisions of allying with unfaithful people. And although within his life maybe these choices didn't have an immediate consequence all the time, sometimes it did, sometimes it didn't, but yet we do see that the heritage that he leaves behind is vast, is enormous, because the consequences of his choices they stretch out to his nageslacht, to the children and the people who come after him. En dat is dan ook misschien in ons leven iets om na te denken. De keuzes die wij maken hebben misschien niet altijd een directe impact op ons leven. Maar de keuze die ik als een vader maak, die kan wel enorme gevolgen hebben voor mijn kinderen. Voor jullie kinderen. And so we can learn from that maybe the choices that I make as a father will not always directly affect me, but they will affect my children greatly. En daarom is het altijd goed om na te denken. Kijk naar Jozefat. Als je nadenkt over zijn leven, kijk zeker naar de goede dingen die hij gedaan heeft. Maar kijk ook naar die verkeerde keuzes die hij gemaakt heeft en leer daaruit. So when you look at Jehoshaphat's life, do certainly look at the good things that he did, because he did good things. He did very good things. But also try to learn from the mistakes that he made. Amen.